Turn your tax refund into a new landscape with Menards. Make this the year you check that project off the list. Create stunning patios and build strong retaining walls with our huge in-stock selection of beautiful concrete blocks ready to take home today. Plus, easily build and design your own raised garden beds with our garden block. On sale now. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards.
Save big money at Menards.
Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. Niet Max en ook niet Lewis, maar Sergio Perez pakte met een historische eerste zege voor Red Bull de winst in Azerbeidzjan. De Mexicaan finishte er voor Sebastian Vettel en Pierre Gasly, waarmee Baku opnieuw een podium tevoorschijn wist te toveren waar vooraf niemand rekening mee had gehouden. Aan de hand van stellingen en vragen van jou, de luisteraar, gaan we terugkijken op het weekend met Erwin Jeggi, Mike Mulder en Björn Smit. En mijn naam is Koen Sneakers. Ja jongens, ik begin eerst even met een korte stelling voor jullie alle drie. Björn, beginnende met jou. Wie was de grootste verliezer in Baku? Was dat Max of Lewis?
Ja, ik zou zeggen Lewis. Hij had uiteindelijk nog een mooie kans om de WK-leiding te grijpen. En ja, die heeft hij uiteindelijk door eigen schuld verspeeld.
Oké, Mike, was deze Grand Prix van Azerbeidzjan een reclame voor de sport of een aanfluiting?
Beide. Maar daar zullen we het inhoudelijk wel even over gaan hebben. De sport was prachtig, zeker de laatste paar ronden. Maar ook een aanfluiting met al die rode vlaggen, safety cars, banden die ontploften enzovoort.
En Erwin, bij jou. Ja, een stelling. Het wordt tijd dat we weer een bandenoorlog krijgen in de Formule 1.
Nee, oneens. Dat heeft hij niet mee te maken. Niet met die klapbanden van afgelopen weekend in ieder geval.
Alright. Zullen we daar dan maar meteen mee beginnen? Max Verstappen deed helemaal niks verkeerd in Azerbeidzjan. Had naar eigen zeggen een redelijk makkelijke middag. Ja, tot 5 rondjes voor het einde zijn linker achterband het begaf. Ja, mannen. Heeft Pirelli inmiddels al een verklaring gegeven? Wat ging er mis? Of roepen ze nog altijd het komt door de carbondeeltjes op het asfalt?
Volgens mij hebben we nog niks gehoord sinds wat Mario Isola, de baas van de Formule 1 afdeling van Pirelli, na de race heeft gezegd. Dus we hebben nog geen uitsluitsel over wat de oorzaak was van het bandenfalen bij Max Verstappen en bij Lance Stroll.
Ja, nu hebben we een luistervraag binnengekregen van Lex Loon. Die zegt, ja, Pirelli gaat nu zelf onderzoek doen. Is dat niet een beetje gek? Want de slager die eigenlijk zijn eigen vlees gaat keuren, moet dan niet gewoon net als vorig jaar na die crash van Romain Grosjean een onafhankelijk onderzoek van de FIA komen? Wordt het daar niet de tijd voor?
Ik denk dat er wel iets voor te zeggen valt. Het is natuurlijk in eerste instantie aan Pirelli om het zelf te onderzoeken. Meestal gaat de FIA zich er pas mee bemoeien als er echt iets misgaat, in de zin van dat een coureur letsel oploopt of erger. Dan gaat de FIA zich vaak in dat soort zaken mengen. Maar ik denk dat de FIA inderdaad wel wat proactiever mag optreden. Pirelli is een exclusieve bandenleverancier. Maar maakt de banden in opdracht van de FIA. En ik denk dat de FIA in dat opzicht ook wel een wat meer actieve rol mag gaan spelen.
Ja, je hoeft niet altijd te wachten tot het misgaat, hè?
Daarom, ja.
Ja, aan de andere kant kun je stellen, als het niet misgaat, is er ook geen reden voor een onderzoek natuurlijk. En is er ook geen reden om vraagtekens te stellen bij, lijkt mij eerlijk gezegd. En dit is nu het eerste keer dat dit seizoen het echt fout gaat. Het gaat ook gruwelijk fout, denk ik. We hebben mazzel dat er twee coureurs gewoon kunnen weglopen op dat rechte stuk. Maar ik zou dat eerst toch door Pirelli zelf laten onderzoeken inderdaad. Mochten daar geen bevredigende resultaten uitkomen en geen conclusies aan worden getrokken, dan kan de FIA natuurlijk altijd nog ingrijpen. Ik denk dat je ook Pirelli op dit moment even wat vertrouwen moet gunnen.
Ja, dat zei Ross Brawn volgens mij ook. Hè? Geef het even wat tijd. En,
Ja. Kijk, die banden zijn natuurlijk op terugweg naar Italië gegaan. Die worden nu onderzocht en er zal gauw genoeg wat duidelijkheid over komen. En ja, ze zullen het dan misschien weer op die carbondeeltjes gooien. Maar daar moet dan de FIA maar zijn conclusies aan trekken en gaan uitzoeken of daar nader onderzoek moet worden gepleegd.
Ja, persoonlijk denk ik dat daar best wel een keertje extra onderzoek gedaan mag worden. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat Pirelli kampt met klapbanden. Ze hebben dat vorig jaar natuurlijk op Silverstone gehad met de lekke voorbanden. In 2013 hebben ze er natuurlijk ook al gehad op Silverstone. Dus ja, het is wel bijna een soort terugkerend patroon. Dus uiteindelijk mag er wel een keertje goed naar gekeken gaan worden.
Max Verstappen vorig jaar, Imola.
Inderdaad.
Ja, ze hebben daarvoor die constructie van de band ook sterker gemaakt dit jaar. Hè? Ik vond het wel opvallend dat die beide achterbanden eigenlijk heel waren gebleven. Ondanks dat het een stuk waren gegaan. Terwijl je in eerdere jaren altijd zag dat zo'n band helemaal aan flarden ging. En dat er weinig van overbleef. En Christian Horner zei ook van... ik hoop dat dit helpt om de echte oorzaak te achterhalen van het probleem.
Wat daar opmerkelijk ook nog bij is, dat ze natuurlijk op vrijdag ook nog hebben besloten om de druk van de banden te verhogen. Hè. De minimale druk hebben ze van 19 PSI naar 20 PSI verhoogd, Pirelli. Dus daar ze hadden misschien al wel een bepaald vermoeden dat er misschien iets niet helemaal in de haak was met die banden. Dus dat zou ook nog wel voor Pirelli wat minder positief kunnen uitvallen.
Nou, dan druk je jezelf nog zacht uit, denk ik.
Ja, ja. Nou goed, tot wanneer hebben ze een contract met de Formule 1? Misschien dat ze een keer een nieuwe bieding misschien eens een keertje wat meer daarmee rekening kunnen houden bij de FIA.
Ja, volgens mij is dat toen verlengd vanwege die 18-inch velgen.
Ja, ze hebben het een paar jaar geleden verlengd inderdaad, met een groot aantal jaren. Ja, klopt. En het is ook op dit moment, heel kort daarop, op dit moment is het ook niet heel erg relevant natuurlijk om een nieuwe bandenleverancier of aan te stellen. Ik bedoel, van volgend jaar, ze zijn volop in ontwikkeling met die nieuwe banden voor die nieuwe wielen van volgend jaar. En er komen nieuwe auto's, dus om nu opeens te gaan zeggen, jongens, we hebben geen vertrouwen meer in Pirelli, we gaan op zoek naar een nieuwe bandenleverancier. Dat is natuurlijk ook wat korter de bocht.
Nee, want daarmee komen we meteen bij een vraag van Mark de Leeuw. Die vraag, ik stelde hem aan het begin van deze uitzending al. Wordt het tijd voor een terugkeer van een tweede bandenleverancier? Hè? Dan krijg je weer concurrentie, dan gaat het product erop vooruit. Maar dat vind jij dus geen goed idee?
Nee.
Ik vind het geen goed idee, nee. Die bandenoorlog is destijds afgeschaft, juist omwille van de veiligheid. De bandenleveranciers die zochten juist te veel de limiet op. Om met competitieve banden te komen. En om die reden heeft de FIA gezegd, we gaan nu samenwerken met één leverancier. En die kan dan met onze opdracht de veiligheid van de banden beter garanderen dan dat hij daarvoor was.
Om even advocaat van de duivel te spelen, of in dit geval Pirelli. Er valt eigenlijk ook weinig eer te behalen, hè, aan zo'n bandendeal in de Formule 1. Want als het goed gaat, dan krijg je er nooit de credits voor. En op dit moment, na zo'n race in Baku, als het misgaat, dan krijg je ook weer alle shit over je heen. Hè?
Dat klopt. En ze hebben natuurlijk ook wel de opdracht meegekregen om die banden... er moet één keer per race worden gewisseld van banden. Dus ja, je moet ook geen banden maken die... 7 Grand Prix meegaan. Dus het is echt op de randje balanceren van wat is veilig en wat is niet veilig. En dat hoort ook een beetje bij autosport, vind ik. Maar als het echt structureel misdrijft gaat, dan moet je natuurlijk wel ingrijpen. Maar ja, het hoort ook wel een beetje bij dat ze een product leveren dat op de randje zit.
Moeten we het verder nog over Max Verstappen hebben? Wat gewoon een perfect weekend, hè? Verder. Alleen niet beloond.
Ja, en hij had gewoon zondag moeten uitlopen in het kampioenschap natuurlijk. Wat hij zelf zegt, op een straatcircuit hebben we misschien een klein voordeeltje op de Mercedes. En straks keren we terug naar de normalere circuits. En dan zal je zien dat Mercedes in één keer wel weer goed van voren staat. Dus dit was een goede kans om nog even wat uit te lopen voordat er misschien weer wat moeizamere races komen voor Red Bull.
Maar daarom vind ik eigenlijk Hamilton wel de grote verliezer van dit weekend. Want dit was eigenlijk een circuit waarop Red Bull zich al rijk had gerekend en 25 punten in de zak had gestopt. Op het moment dat Max Verstappen uitvalt en Lewis Hamilton de kans krijgt om die 25 punten op te pakken en dat niet doet, vind ik hem de grotere verliezer dan Max Verstappen afgelopen weekend.
Ja, en ook 0 punten voor het hele team als geheel, hè?
Precies, precies.
Ja, voor het eerst sinds... Bjorn, jij bent onze statistiekenman. Voor het eerst 54 races sinds de Grand Prix van Oostenrijk 2018, hè?
Ja, precies. Dat was ook meteen de laatste race dat Mercedes geen punten scoorde. Omdat beide coureurs toen uitvielen. De laatste race dat Mercedes geen punten scoorde en wel met beide auto's in de finish kwam, dan moeten we zelfs terug naar 2012. Ja. De Grand Prix van de Verenigde Staten.
Bizar.
Wow.
Is gewoon een
bizarre reeks.
Gewoon 9 jaar geleden. Ja. Zijn we aangekomen bij Lewis Hamilton. Wat denken jullie, was dit gewoon een knullig foutje? Of is dit dan toch zoiets dat Max Verstappen in zijn hoofd zit, er komt extra druk op en het is eigenlijk gewoon een blunder van de zevenvoudig wereldkampioen?
Ik denk dat het gewoon een blunder is. Hij zegt nog voordat de herstart plaatsvindt tegen zijn team: jongens, dit is geen sprintrace, we zijn bezig met een marathon, laten we het rustig aandoen. Desnoods pakken we gewoon de 18 punten, de tweede plaats. En maakt gewoon een fout. We hebben het over die magic button gehad, geloof ik. Nou, Erwin mag het zo uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt. Maar hij maakt gewoon een beginners, een rookie mistake. En in al zijn klunzigheid schiet hij rechtdoor. Dus in zijn hoofd zit wel heel erg van: oké, rustig aan. Maar op het moment dat het licht uitgaat, ja, dan zit er een soort van kortsluiting en een fout.
Hij zei zelf na afloop: Sergio Perez, die stuurde mijn kant op. Ik moest daarop reageren en ik raakte op. En daardoor raakte ik die magic button. Ja, Erwin, die magic button, wat doet die precies?
Ja, die magic button is eigenlijk een soort van snelkoppeling op het stuur voor de rembalans. Ze hebben verschillende knoppen op het stuur om de rembalans mee aan te passen. En de magic button is eigenlijk een soort van shortcut naar een instelling die ze kunnen gebruiken om de banden beter op temperatuur te brengen tijdens een opwarmronde bijvoorbeeld. Dan verschuift de rembalans van wat die normaliter is van 55% tot 60% voor naar 90% voor. Dus dan kan je de banden nog beter op temperatuur brengen. Probleem daarbij is dat als je per ongeluk aanzet of niet uitzet, is dat je bijna achter helemaal geen remmen hebt. En dan zie je wat er bij Lewis gebeurt. Dan schiet je gewoon rechtdoor als je op volle snelheid op zo'n eerste bocht afstormt.
Ja, die knop die zit aan de achterkant, hè, van het stuur.
Ja, het is een beetje bizar dat je zoiets per ongeluk aanstoot. Dus ik denk dat Mercedes nog wel even goed gaat kijken naar de indeling van de knoppen op het stuur.
Ja, want dat is inderdaad mijn volgende vraag. Het is nu, denk ik, voor het eerst dat het zo hard misgaat. Maar ja, hoe kun je zo'n knopje dan op zo'n plek zetten dat die met een per ongelukke actie, ja, dat je dan eigenlijk in feite geen achterremmen meer hebt en dan eigenlijk altijd rechtdoor schiet.
Ze hebben in het verleden ook wel eens problemen gehad met de pitlane limiter knopjes die op de sturen zaten, die op een gegeven moment tijdens de race opeens werden ingedrukt, waardoor opeens auto's bijna stil vielen. Dus ja, het is altijd een zoektochtje. Er zitten 500 van die knopjes op zo'n auto, op zo'n stuur. Ja, dat is eventjes. Misschien hebben ze hem een nieuw stuur gegeven. Ik weet niet of het ding er nieuw op zit, of op een nieuwe plek zit, maar dat hij daar nog even aan moest wennen. Maar
ja, Russell die heeft het vorig jaar ook al over gehad dat hij die magic button moest gebruiken. Ja. Dus het heeft er sowieso vorig jaar ook al over.
Ja, oké, precies. Maar ja, misschien op een andere plek of wat dan ook. Maar in ieder geval, ja, god, ja. Ja. Het is de wereldkampioen zevenvoudig. Die maakt af en toe ook wel eens een foutje inderdaad. Want ik denk echt dat het een fout was. Achteraf hoorde ik alweer commentaren van hij zoekt een excuus, bla 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 bla. Maar ik denk dat het gewoon echt een fout was op dat moment.
Een hele pijnlijke.
Ja, dat wel.
Ja, en mensen zeiden ook van hij nam te veel risico bij de start. Maar dat viel volgens mij ook wel mee. Ja. Volgens mij had Sergio Perez gewoon een best beroerde start.
Ja, vooral dat je.
Ja, zeg je bij Vettel, hè. Die kwam er gelijk rechts ook al aan de zijkant naast, bijna. Ja.
Goed, het leidde wel tot fantastische reacties. Van Toto Wolff tot Mark Webber, die ongekende hoogtes heeft bereikt. Ik zou zeggen, zoek het even allemaal op Twitter en het internet. Want het levert een paar fantastische reacties op.
Vooral de reactie van Nico Rosberg op Mark Webber was weer briljant, moet ik zeggen. Die reageerde, Mark Webber die had een heel hoog gilletje en Nico Rosberg reageerde erop: dit is wel de laatste keer dat hij mij Britney mag noemen. Dat vond ik wel erg grappig. Dat is een heel lang verhaal. Mark Webber, Britney, zoek dat maar eens op. En Nico Rosberg, dat is ook wel een mooi verhaal, maar dat vond ik wel een mooie reactie van Rosberg. Ja.
Als je dan toch terug aan het zoeken bent, voor de mensen die F1 TV hebben, de uitloopronde van Lewis Hamilton, die spreekt ook wel boekdelen, want hij zegt helemaal niks. Hij rijdt echt op een slakkengangetje terug naar de pits. En eenmaal terug in de pits zit hij volgens mij nog 2 minuten in zijn auto, voordat hij vraagt van, ja, did I touch the magic button? Dus ja, het heeft ook wel echt heel veel indruk op hem gemaakt. En is wel te begrijpen, want na 54 races komt er dus een einde aan zijn reeks opeenvolgende puntenfinishes. Dat was een record. Dat zegt ook wel iets over de klasse van Hamilton, hè? Dat je 54 races achter elkaar in de punten weet te finishen.
Ja, dan ben je een grote. Dat is eigenlijk de enige conclusie die je kan trekken. Nou helpt het natuurlijk ook wel dat de Mercedes gewoon een uitstekende betrouwbaarheid gehad heeft. Want ja, hij komt gewoon 55 wedstrijden op rij ook aan de finish. Dus dat speelt zeker ook een rol. Maar ja, tegelijkertijd, je moet hem maar wel elke keer in de punten zetten. En als je ook kijkt hoeveel eerste, tweede en derde plaatsen ertussen zitten, tussen die 54 races in de punten, dan kan je wel concluderen dat het echt de grote is.
Ja, het blijkt ook wel een klasse van hem dat ook als hij een slecht weekend heeft, hij ook gewoon goede punten pakt en zelfs nog wel op het podium.
Kijk naar Duitsland 2019, dat is een perfect voorbeeld. Echt een dramatische dag en toch nog twee punten pakken.
Ja, of Imola dit jaar nog, hè?
Ja.
Komen we bij zijn teamgenoot, Valtteri Bottas. Ja, op donderdag was de grote vraag, waar is Valtteri? Toen zat hij nog klem op het vliegveld in Finland. Ja, ik had zondag eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Waar is Valtteri? Wat ging daar in hemelsnaam mis dit weekend?
Nou, hij was ook in de kwalificatie was hij ook een beetje overgeleverd, hè, aan het feit dat hij degene was die een gat in de lucht voor iedereen moest slaan in de slotfase van de kwalificatie om Hamilton een toot te geven. Dus dat verklaart ook een beetje zijn slechte startpositie. Bij de race kwam ja helemaal de nergens te bekennen eigenlijk, hè?
Nee, want zelfs in een race waar zoveel gebeurt, waar bijvoorbeeld de beide McLaren zich gewoon nog naar de punten knokken, Kimi Räikkönen een punt pakt. Ja, zelfs daar komt Bottas gewoon, ik weet niet waar hij uiteindelijk gefinished is.
Twaalfde,
ja, daar mag je toch wel meer van verwachten.
Hij had het zelf over dat er misschien wel een probleem was met zijn auto, of dat er problemen waren met het op temperatuur houden van de banden met de auto, dus... Wellicht dat we daar nog later nog wat meer over horen.
Ja, goed excuus. Een man die een beter weekend had, was Sergio Perez. Die schreef historie, want voor het eerst in het hybride tijdperk van de Formule 1 heeft een coureur voor twee verschillende constructeurs een race weten te winnen. Ja, we kregen ook verschillende reacties op. Perez deed eindelijk wat al die jaren al het plan was van Red Bull. Hè? Een goede start, Max Verstappen rugdekking geven en uiteindelijk gewoon doorstaan wanneer het nodig is.
Ja, dat is precies waar hij voor gehaald is. Alhoewel ik zijn kwalificatie nou niet heel erg denderend vond. Ik bedoel, hij had misschien wat verder naar voren kunnen staan op zondag. Maar hij deed precies wat hij moest doen. Hamilton afhouden van Verstappen en Verstappen laten wegrijden. En op het moment dat Verstappen het niet kan afmaken door Pirelli-banden... het overstokje overnemen en punten wegkapen. En dat heeft hij perfect gedaan. Ik denk ook wel dat de mazzel is geweest dat niet dus Bottas er ook nog tussen en bij zat in de mix. Waardoor het dit keer voor het eerst echt in een hele lange tijd andersom was. Waar Verstappen altijd in zijn eentje moest vechten tegen twee Mercedes'en, was het nu precies andersom. Hamilton die in zijn eentje tegen twee Red Bulls moest vechten. En dat, ja, dit is wel het droomscenario voor Red Bull, denk ik. Dit is wat ze willen. En wat dat betreft denk ik dat ze nu eindelijk met een gerust hart zoiets hebben van... we hebben de goede keuze gemaakt afgelopen winter.
Ja, Erwin van Helden die vraagt... is hij nu echt zoveel beter dan Gasly en Albon? Of hadden zij dit ook gekund?
Ik denk dat Pierre Gasly in zijn huidige vorm dit misschien ook wel had gekund. Want hij rijdt dit jaar echt wel heel erg goed bij AlphaTauri. Van Alex Albon weet ik het eigenlijk niet. Daarvoor hebben we eigenlijk vorig jaar ook te weinig van hem gezien. Had hij te veel problemen met die Red Bull destijds.
Ik denk wel dat waar Gasly moet ik zeggen, en Albon heel erg veel moeite hadden met het zich aanpassen aan die Red Bull, die heel erg op Max Verstappen natuurlijk is ontwikkeld en gemaakt, Perez misschien toch iets makkelijker zich heeft aangepast. Hij heeft zichzelf 5 races gegeven om zich aan te passen. En verdomd, in de 6e race pakt hij de overwinning. Dus wat dat betreft heeft hij dat zelf goed ingeschat. En zijn aanpassingsvermogen lijkt wat beter geweest dan Gasly en Albon in het verleden.
Ja, en misschien heeft dat ook wel iets met ervaring te maken. Hij rijdt natuurlijk al wel 10 jaar in de Formule 1. Dus hij heeft zich vaker moeten aanpassen op een nieuwe auto.
En ik denk ook wel dat de mentaliteit daarin een rol speelt. Waar Gasly en Albon misschien dachten, we gaan het gevecht aan binnen het team met Verstappen. Wij zijn de nieuwe kid on the block. Wij willen de nieuwe nummer 1 worden. We gaan het gevecht echt aan. We willen die auto naar ons toe halen. Heeft Perez misschien toch meer het idee van, oké, ik ben nou eenmaal aangenomen voor deze rol. Laat ik dat ook maar op die manier ook goed genoeg invullen.
Ja, los daarvan vind ik ook nog het vermelden waard dat de Red Bull dit jaar wel voorspelbaarder is dan de Red Bulls van de afgelopen jaren. Dus in die zin heeft Sergio het misschien wel iets makkelijker gehad dan zijn voorgangers.
En hoe groot is dan de rol van Helmut Marko? Want ik kan me voorstellen dat je als zo'n jonge coureur als Albon en Gasly bij een topteam als Red Bull komt te rijden. En bij elk het kleinste foutje fikt zo'n Helmut Marko je eigenlijk meteen af. Ja, dat helpt ook niet echt mee, hè?
Nee, je moet in ieder geval stevig in je schoenen staan. Dat is wel duidelijk.
Ja. Door naar een oud-coureur van Red Bull, Sebastian Vettel. In Monaco pakte hij zijn eerste punten voor Aston Martin. In Baku volgde ook het eerste podium voor zijn nieuwe werknemer. Nicky de Waal vraagt... Mercedes heeft nu 2 poepweekenden op stratencircuits achter de rug, terwijl Sebastian Vettel in een groene Mercedes goed uit de verf komt. Is daar een verband of is dit gewoon een kwestie van Vettel voelt zich goed op stratencircuits en die komt dan beter uit de verf?
Ik heb wel het idee dat Vettel zich in Baku altijd goed voelt. Daar heeft hij altijd wel redelijk goed gepresteerd.
Hij is dan nog nooit lager dan vierde gefinished.
Moet je nagaan.
Datzelfde geldt ook voor Monaco. Ja. Voelt hij zich vaak ook goed.
Ik durf eigenlijk niet te zeggen of die groene Mercedes, zoals dat wordt genoemd, en vorig jaar die roze Mercedes, dat was echt wel een Mercedes. Ik denk dat toch Aston Martin die auto wel redelijk heeft doorontwikkeld. En ik denk dat hij wat minder karakteristieken heeft van de originele Mercedes dan voorheen. Ik denk dat dat een kwestie is, net zoals Sergio Perez bij Red Bull en ook Carlos Sainz bij Ferrari, dat ze even wat tijd nodig hebben gehad om te wennen aan een nieuwe team en aan een nieuwe omstandigheden en een nieuwe auto. En ja, Sebastian Vettel is gewoon nog steeds een hele snelle coureur die vorig jaar heel weinig heeft laten zien. Maar dat heeft ook te maken, denk ik, met mentaliteit. En een auto die bij Ferrari die het helemaal niet goed deed vorig jaar bij hem. Dus ik denk dat hij gewoon zich steeds meer op zijn gemak voelt en gewoon nog heel snel is. Of dat nou precies ligt aan het feit dat die Mercedes, of tenminste die Aston Martin zo goed is, dat durf ik niet te zeggen, eerlijk gezegd.
Ja, komt voor al die coureurs die van team gewisseld zijn dan tijdens de komende race op Paul Ricard de echte test? Van kijken hoe ze het dan ook weer op een normaal circuit doen?
Dat denk ik wel. Ik denk dat vooral een Ricciardo toch wat te bewijzen heeft weer dat hij er daar wel weer bij staat. Dat heeft hij in Spanje natuurlijk wel gedaan. En daarna op de 2 stratencircuits was de vorm eigenlijk wel weer ver te zoeken.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd.
Ja, want we hebben nu Carlos Sainz op het podium gezien. We hebben Vettel op het podium gezien. We hebben Perez op het podium gezien. De laatste van die coureurs die gewisseld is. Ricciardo in die grote tombola vorig jaar. Die is nog de enige eigenlijk die een beetje achterblijft bij zijn nieuwe team.
Lando Norris heeft bewezen dat het kan. Dus,
ja.
Hij heeft een auto waarmee het zou moeten kunnen.
Ja, absoluut.
Precies. Gaan we even door naar Pierre Gasly. We hadden het er zo straks al even over. Katja Luchtigheid die vraagt, zou hij een tweede kans bij Red Bull verdienen in zijn huidige vorm?
In zijn huidige vorm denk ik wel. Het is een beetje de vraag van, moet hij dat zelf willen? Hij gaf zelf toe afgelopen winter dat hij zelf niet de steun voelde die hij graag had willen hebben toen hij bij Red Bull reed. Dus ja, ik weet niet of het voor zijn gevoel dan al gelijk, of hij dan op achterstand staat als hij weer bij Red Bull zou beginnen. Hij doet het bovendien uitstekend bij AlphaTauri. Dus ja, ik vraag me het af of dat wel weer zo'n goede stap zou zijn.
Ja. Misschien is het een andere vraag van, hij verdient het wel, maar of hij het moet willen, dat is weer een andere, denk ik.
Ja.
Nou, ik denk ook niet dat Red Bull erop zit te wachten op dit moment. Op het moment dat Perez de verkeerde afslag had genomen en helemaal weg was gevallen de afgelopen races, en niet had kunnen waarmaken, Dan zou dat misschien een eerder voer voor discussie zijn. Maar op dit moment, waar Perez de race wint in Baku, hoef je daar helemaal niet over te discussiëren, denk ik. Red Bull heeft een goede keuze gemaakt door hem aan te stellen, Perez. En er is geen enkele reden voor Red Bull om nu weer te gaan twijfelen en eventueel Gasly te overwegen. En voor Gasly zelf ook niet. Hij heeft vorig jaar laten zien op Monza dat hij met die AlphaTauri races kan winnen. Hij heeft in Baku zondag weer een podium gepakt. Laat hem maar lekker daar gloreren bij AlphaTauri en daar misschien leuke dingen doen.
Nou, misschien dat hij zich wel bij een ander team in de kijker rijdt dat denkt van, wij willen het met hem proberen.
Alpine zou misschien eens een overweging zijn.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat blijft natuurlijk wel zijn eerste prioriteit. Hè? Weer terug naar een auto waarmee hij consistent races kan winnen.
Ja.
Maar in dat opzicht maakt hij goede reclame voor zichzelf.
Ja, maar
zeker.
dan is mijn vraag, waar moet die naartoe? Red Bull is dus een optie. Mercedes lijkt ook redelijk vol te zitten met George Russell, Lewis Hamilton. Ferrari heeft het team voor de komende jaren ook wel rond. McLaren heeft met Lando Norris net verlengd. Ja, er zijn niet zoveel alternatieven voor Gasly.
En het is ook nog maar afwachten hoe de teams er volgend jaar voor staan met de nieuwe reglementen. Dus het is voor volgend jaar sowieso een klein beetje gokken waar je moet zitten.
Het ligt ook een beetje aan wat Lewis Hamilton gaat doen als die besluit toch maar te gaan stoppen. Wat ik niet denk trouwens, maar dan kon je nog wel eens een hele rare tombola krijgen dit jaar. Want wie gaat er dan bij Mercedes rijden? Ja, George Russell is wel een zekerheidje, maar zeg maar, wie gaat daarnaast zitten? Wordt het dan misschien Ocon die naar Mercedes gaat? Heeft natuurlijk banden nog steeds met Mercedes. Komt er een plaatsje vrij bij Alpine voor Pierre Gasly, een Fransman bij een Franse stal. Zeg het maar. Is nog te vroeg dan.
We hebben het al ingevuld, hoor ik al.
Ja, precies.
Ik krijg wel steeds meer geruchten dat het idee dat Valtteri Bottas zijn carrière bij Mercedes wel ten einde is. Hè? Ik bedoel, hij staat nu zesde. Hij heeft ook natuurlijk pech gehad met die uitvalbeurt op Imola en in Monaco. Kon hij heel veel aan doen. Maar het wordt wel een beetje een onhoudbare situatie ondertussen, of niet?
Ja, ik denk dat hij op dit moment alleen nog maar bij Mercedes zit ook. Omdat het voor Lewis wel een goede situatie was. Die heeft gewoon een teamgenoot die zich makkelijk conformeert naar wat hij nodig heeft. En het was zeker na de situatie tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, was het met Bottas erbij natuurlijk allemaal pais en vree bij Mercedes geweest. Ondanks dat Valtteri natuurlijk zelf er wat meer een strijd van had willen maken, is tot nu toe nooit van gekomen. En ik denk dat het wel tijd is voor verandering daar. En volgens mij neigt de leiding van Mercedes daar ook naar.
Ook tijd voor verandering was het bij het team van Williams. De teambaas, hoe heet hij nou? Simon Roberts? Ik weet zijn naam niet. Ja.
Onuitwisbaar indruk heeft hij gemaakt.
De man is na een jaar een onuitwisbare indruk heeft hij achtergelaten, maar na een jaartje heeft hij weer zijn koffers mogen pakken. Bjorn, wordt het er daarmee beter op bij de Britse renstal?
Nou ja, volgens mij is de bedoeling dat de CEO, Jos Capito, de touwtjes op de pitmuur in handen gaat nemen. Terwijl eigenlijk de hele operatie, zowel technisch als qua engineering, in handen komt van technisch directeur FX de Maison. Dat kan in principe heel veelbelovend zijn, want dat duo is samen heel succesvol geweest bij Volkswagen in het WRC. De resultaten in het WRC bieden natuurlijk geen enkele garantie voor iets in de Formule 1, dus dat blijft sowieso afwachten.
Ja, en Erwin, ook bij Ferrari is er het nodige veranderd, hè, ondertussen.
Nou ja, bij het Ferrari-concern hebben ze een nieuwe CEO aangesteld. Benedetto Vigna. Dat is een man buiten de automotive. Die heeft daar geen eerdere ervaring in. Die komt van een halfgeleiderfabrikant. Dus het is echt iemand die met een frisse blik daarin stapt. Het is nog even afwachten wat de gevolgen van zijn daarvoor de Formule 1 activiteit van Ferrari. Want in principe staat het daar wel een beetje los van natuurlijk. Hij is de permanent vervanger na het vertrek van Louis Camilleri eind vorig jaar. En daarna was even John Elkann de interim CEO. Nu hebben ze dus een permanente nieuwe CEO gekregen met Vigna.
Blijven nog even bij Ferrari. Ze pakten op zaterdag pole position met Charles Leclerc. Zijn tweede pole position op rij. Dat kwam een beetje niet alleen door de slipstream van Lewis Hamilton, maar hij werd ook geholpen door de rode vlag aan het einde van de kwalificatie. Ja, wil ik even afsluiten met de discussie. We hebben ook een hoop vragen over binnengekregen. Is het huidige kwalificatiesysteem, zeker met de rode vlaggen, nog wel eerlijk? Ik bedoel, Fernando Alonso die riep al, we moeten een beetje naar het systeem van wat ze ook in de IndyCar gebruiken. De persoon die een rode vlag veroorzaakt, die moet zo snel als de ronde afgepakt worden. Ja mannen, hoe zien jullie dat een beetje voor je?
Ik vind dat in principe de snelste man de pole position moet krijgen. Ook als diegene een rode vlag heeft veroorzaakt. En dan moet wel dat per ongeluk gebeurd zijn. Door een crash die echt per ongeluk is gegaan. En niet met opzet. Dus pas als je kan zien dat het dat de rode vlag voor, met opzet veroorzaakt is om, om die pol veilig te stellen, dan zou je kunnen zeggen dat het oneerlijk is verlopen en dan zou je kunnen ingrijpen. Maar zolang dat niet het geval is, lijkt me het idee van de Formule 1 dat degene die de snelste tijd heeft gereden ook de man is die op pol staat.
Ja, sluit ik me wel bij aan. Kijk, wat je natuurlijk steeds meer ziet, en dat is een trend van de afgelopen jaren al, is dat die snelste rondes allemaal in de laatste minuut worden geperst. Ik bedoel, ja, waarom zou je? Waarom zou je niet? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met rubber neerleggen, warmte van de baan enzovoort. Lalala. Ja, zat redenen voor te bedenken, maar ga gewoon eens een keertje 10 minuten eerder naar buiten en zet dan een snel rondje neer. Dan heb je in ieder geval, dat proberen ze allemaal wel. Hè. Ze willen allemaal zo'n banker lab neerzetten, zodat ze in ieder geval wat hebben om vooruit te kijken. Ja, waarom moet het, zeker op zo'n straatcircuit als Baku of in Monaco, waarom moet het allemaal in dat laatste minuutje worden gepropt? Je weet dat het dan druk is op de baan, je weet dat er dan 10, 20, 25, nou 50 niet, 20 auto's rondrijden. En je weet dat er dan problemen kunnen komen. Bedoel, we hebben Michael Schumacher ooit een keer bij de Raskas stil zien staan, dat deed hij expres. Daar moet je tegen optreden, daar ben ik het helemaal mee eens. Afnemen die tijd. Maar ja, als er nou eenmaal een ongeluk gebeurt in de kwalificatie, dat hoort nou eenmaal bij het racen. Dat moet je van tevoren kunnen inschatten, dat risico. Dan had je maar eerder een sneller rondje moeten rijden. Zo simpel is het.
Maar ja, ik vind ook dat we niet overhaast moeten reageren. Nu twee keer achter elkaar eigenlijk een beetje fout is gegaan met rode vlag aan het eind van de kwalificatie. Het komt relatief weinig voor. Het gebeurt nu twee keer achter elkaar. Dus ja, eigenlijk moet er gewoon nog niet overhaast gereageerd worden. 9 van de 10 gevallen werkt het kwalificatieformat gewoon prima. Dus ik zie eigenlijk weinig reden voor verandering.
Ik vind een hybride oplossing volgens mij de vorige twee kwalificatiemodellen wel een goede oplossing. Gewoon Q1 en Q2 houden zoals het nu is. En in Q3 gewoon iedereen apart, één voor één de baan op. En één kans, one shot. En zie maar wie pol pakt. Heb je geen last van verkeer, heb je wel gewoon de snelste man op pol. Lijkt mij een prima oplossing.
Mij ook. Opgelost.
Check it in.
Nou, goed. Doen. Ik ga een brief schrijven.
Een brief? Gewoon even je appje sturen naar Maasie. Komt goed.
Oké. Okay. Heb jij zijn nummer?
Ja, ongetwijfeld.
Verder nog iets?
Nou, ik vond de rode vlaggen in de race ook wel interessant eigenlijk om even te bespreken.
Oh ja, dat heb ik helemaal vergeten.
Of we hebben daar geen tijd meer voor. Ik bedoel, we hadden eerst Lance Stroll die zijn auto kapot reed. En daar werden een safety car voor uitgetrokken. En later een rode vlag voor hetzelfde ongeluk met Verstappen eigenlijk.
Ja, wat
een beetje raar om dat.
Daar hebben we een aantal vragen over binnengekregen. Allereerst, waarom werd die rode vlag gezwaaid? Waarom niet gewoon met de safety car de race uitrijden? En ten tweede, waarom die staande herstart en niet gewoon een rollende herstart achter de safety car?
Ten eerste die rode vlag, daar, die liet even op zich wachten, maar volgens Michael Masi is uiteindelijk toch ingesteld vanwege de vele rommel op de baan en dat het makkelijker zou zijn om die auto te bergen met een rode vlag en sneller. Ja, waarom het lang duurde voordat die rode vlag kwam, het was eerst geel en toen dubbel geel en toen uiteindelijk pas rood, daar zet ik ook vraagtekens bij, net als de coureurs. Maar dat is eigenlijk waarom een rode vlag kwam. Waarom die niet bij Lance Stroll was omdat die auto aan de linkerkant van de baan stond. Er wat kennelijk wat minder rommel lag op de racelijn. En die auto links van de baan wat makkelijker kon worden geborgen. Dat stond ook dicht bij de pitsingang. Hè? En, ja, en dan de vraag van waarom de staande herstart. Ja, dat is gewoon eigenlijk, je hebt twee manieren om te kunnen herstarten. De eerste is dan die staande herstart en die tweede is de rollende herstart. En eigenlijk gaat de voorkeur normaal gesproken uit naar die staande herstart. En is de rollende herstart vaak iets waar men naar grijpt als de condities daarom vragen. Zoals bijvoorbeeld met regen. Dan is het veel veiliger om natuurlijk een rollende herstart te hebben in plaats van een staande herstart.
Wat daar ook nog bij komt kijken is, bij een ronde herstart moet je natuurlijk weer een rondje achter de safety car zitten. En die gaat dan weer af van je aantal race rondes. Dat betekent dat er nog maar één rondje geraced had kunnen worden. Dus ja, zet maar stil, ga racen. Dan hadden we nog twee rondjes gehad. Dat is in dit geval dus gebeurd. En anders was er nog maar één rondje geweest. Dat was wel heel. Het zat er gewoon te dicht tegen het einde aan om die ronde start nog te doen.
Goed, de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het was weer volop spektakel, zeker aan het einde van de race. Gelukkig gaan we volgende week naar Frankrijk. Ook altijd goed voor spektakel, dat volg ik haar. We gaan volgende week vooruitblikken op die race, de Grand Prix van Frankrijk. Mocht je nou vragen hebben, stel ze via onze social media kanalen, in een reactie onderaan onze artikels of via een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Dan gaan wij ze volgende week in een nieuwe podcast behandelen. Bedankt voor het luisteren.